Dan willen we eerst naar Chris gaan luisteren.
Nou, liever niet naar Chris luisteren, we gaan luisteren naar het woord van God. Maar je bedoelt het goed, Ellie, dank je. Ja, ik kreeg een appje. Het onderwerp is wandelen met God en opgroeien in Hem. Ja, prachtig onderwerp, maar waar moet ik beginnen? Want dat moet je dan opbouwen en je wilt ook een beetje vanaf het begin beginnen. Want we moeten opgroeien, hebben we gehoord. Dus dat was even een onrustige, nou, 2 dagen voor mij. Dan pak je de concordantie. Die moet je aanschaffen hoor, als je verder wilt. Want dat is echt heel fijn. En dan zoek je op wandelen. Maar dat komt ook niet zo vaak voor. En opgroeien. Eigenlijk dat woord ook niet. En ik dacht, oh Ellie. Maar toch. Uiteindelijk. Ben ik gewoon in mijn gedachten naar Genesis gegaan. Na de zondeval. Staat er in Genesis 3, je hoeft niet allemaal op te zoeken, maar geef het maar even. En sommige versen noem ik alleen. Daar ga ik dan niet allemaal naartoe, want dan zitten we hier vanavond nog. Dan horen ze de stem, Genesis 3 vers 8. Zij horen, let op hè, met de oren horen we. Zij hoorden de stem van de Heere God. Fantastisch denk je dan, de stem van de Heere horen. Ze hoorden het woord, want er staat aan de wind van de dag. Daar hoorden ze zijn stem. En de wind is een type van de geest. Dus na de zondeval laat God al van zich horen. Natuurlijk ook al in de eerste scheppingsdagen. Dagen van herstel bedoel ik. Dan spreekt God 10 keer, daar zij licht. Of daar zij. Hij spreekt tot op vandaag. Maar we komen er nog op terug vandaag. En dan verbergen Adam en Eva zich. Wat jammer nou. Hadden ze dat nou maar niet gedaan. Maar ja, ze deden dat, want het is een type van een natuurlijke mens. Die niet 1, 2, 3 de stem van de Heere verstaat. Tenminste, in mijn leven moest het een paar keer, moest ik het woord horen. En toen viel het kwartje, zeggen wij dan. En behoorlijk hard viel het hoor. Daar kom ik ook nog op terug. En toen dacht ik aan Henoch. Interessant hè, Henoch. Maar wat lees je daar nou van? Ja, dat is ook bitter weinig, tenminste in het Oude Testament. Je leest er hoe oud die is geworden, 300 zoveel jaren, Genesis 5. Je leest hoeveel zonen, erfgenamen hij heeft gekregen. En dan staat er 2 keer, en Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Hoe wandelde hij dan? Staat er helemaal niet. Het is een positie die iemand inneemt, waardoor hij of zij leert wandelen. Wandelen is in beweging komen. Een route plannen had ik opgeschreven. He, waar wil ik heen? Kies ik voor het duister? Of kies ik voor het licht? Kan dat dan? Ja, dat kan zomaar. Dat is de ruimte in de blijde boodschap. Je kan ja zeggen tegen de levende God. En je kunt ook nee zeggen. Beide hebben consequenties. En wat ben ik de Heere dankbaar dat ik ooit door zijn genade ja heb willen zeggen. en kunnen zeggen. Want dan, heb ik nu achteraf begrepen, begint die wandel. Maar die Henoch, daar lezen we toch iets heel bijzonders van. Bijna aan het eind van de Bijbel. Zullen we dat eens bekijken? Judas, klein briefje. Van Judas. Mijn Bijbel valt bijna uit elkaar, dat is een goed teken, hè? Hij is veelvuldig gebruikt. Judas, vers, ja, dat is een beetje een ingewikkeld hoofdstuk, maar er staan hele bijzondere dingen in, hoor. Maar goed, het gaat niet over Judas vandaag, over Henoch, vers 14. En van deze, namelijk van die mensen die als baren van de zee leven, die hun eigen schande opschuimen, het is allemaal vlees wat er gezien wordt, vers 13, ze zijn dwalende sterren, is niet best, ongelovigen. En de consequenties van hun wandel. En dan zegt Judas, van deze, dat soort mensen, heeft ook Henoch, staat zonder H, want het is een Griekse vorm, van deze mensen heeft ook Henoch, hij was de zevende van Adam, leuk is dat hoor. En dan ga je terug naar Genesis, dat kun je zo optellen, de zevende aartsvader in Genesis. De zevende van Adam, die Henoch heeft geprofeteerd in zijn wandeling. Dus hij wandelde met God. Wat deed hij dan? Wat? En hier staat iets geopenbaard van wat hij profeteerde. En het is echt heel bijzonder, want hij sprak over de eindtijd. We gaan kijken wat hij profeteerde. En hij zei, ziet, opletten, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Oh, tienduizenden staat er eigenlijk hoor, maar dat doet er niet toe. De Heere is gekomen, profeteerde Henoch in Genesis al, met zijn vele tienduizenden heiligen. Dan kun je allerlei vragen stellen, wie zijn die heiligen? Wanneer is dat dan dat de Heere komt? Toch? En wat komen zij doen, de Heere en die heiligen? Om gericht te houden, dat is ook zo'n woord in de Bijbel, hè? Gericht houden, dat is Gods zaak, hij komt om te richten, om recht te spreken op aarde. Hij spreekt vandaag ook recht naar ons toe. Hij laat zijn rechten, toont hij aan de gelovigen. Hij heeft het recht om ons te openbaren. Maar de Heer komt dus in de toekomst met, mag ik het even kort samenvatten, met de gemeente. Alle gelovigen. Als hij komt vanuit de hemel, moeten die gelovigen dus ook ooit een keer zijn weggerukt tot God en zijn troon. En dat noemen wij, misschien weet u het niet, maar het doet er allemaal niet toe, ik noem het wel, dat noemt de Bijbel de opname van de gemeente. En daar sprak deze Henoch over. Daar bestond zijn wandel ook uit. Hij profeteerde. Hij sprak de woorden Gods. En waarom werd hij een profeet? Omdat hij een gelovige was. Want hij wandelde met God. En eigenlijk kan iedere gelovige zeggen, ik wandel met de Heer. In afhankelijkheid, want dat leert het Nieuw Testament allemaal. In verlangen om te groeien in hem. Dat vond ik zo mooi wat Ellie las uit Efeze 1. Dat heb ik ook genoteerd, dus misschien komen we daar nog. Te groeien niet van wie ik ben, daar gaat het de Heer niet om. Wie is de Heer Jezus Christus? Wat doet hij vandaag? Die verhalen uit het verleden kennen we ook. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik vroeger als kind dan die verhalen hoorde en dan dacht ik, oh ja, nou heeft hij het verhaal van Abraham gelezen. Nou gaat hij het opnieuw van vooraf aan beginnen om het nog een keer te zeggen wat daar stond. Maar de boodschap erachter ging ik pas veel later zien. Dat al die oud-testamentische geschiedenissen al een profetische kijk hebben op Christus. Nou, maar goed, Henoch wandelde met God en hij profeteerde. Ziet de Heere, ja, dit is als in de verleden tijd, maar dat mag je ook naar de toekomst toe doen. Die vrijheid is er in de exegese. Ziet de Heere is gekomen, hetzelfde staat ook in Zacharia 14 vers 5. De Heer zal komen, met zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en al de, wie is daar nog bij? Al de heiligen met hem. Zelfde. Zacharia spreekt er ook over. Ook in verband met de toekomst. Om gericht te houden, dat is een woord, daar kun je de hele dag ook over spreken. Als er gericht gehouden wordt door de Heer en de gemeente, er komen recht spreken op de aarde. Wij, toen ik dat voor het eerst hoorde, ik kon mijn oren niet geloven en ik dacht natuurlijk zo, hè, dit lichaam, dat is zo dom. Want het is niet in dit lichaam, maar in een opstandingslichaam. Immers, als de gemeente wordt opgenomen, ontvangen wij een opstandingslichaam. En zijn we voor altijd bij de Heer, komen wij met hem terug om gericht te houden. Waar staat dat dan ongeveer nog meer? Vele versen. Maar ik denk vooral aan 1 Korinthe 6. Daar staat, weet gij niet, en dat klinkt als een verwijt van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, dat wij, de gemeente, de gelovigen in de toekomst, deze wereld zullen oordelen. Dat zou je dus ook mogen weten. Het is niet alleen dit leven hier als gelovige, maar vooral ook gericht op wat straks komen gaat. Wij komen met de Heer terug om gericht te houden. Daniel zegt het ook zo prachtig. Als de Heer terugkomt met al zijn heiligen, ik meen hoofdstuk 7, dan zullen daar de stoelen, meervoud, des gerichts staan. Allemaal dezelfde termen. Maar goed, het gaat over de wandel. Maar deze Henoch wist van deze dingen. God openbaarde hem als profeet de toekomende dingen. En dat doet hij ons ook. En alle goddeloosheid die gedaan is. En al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben, vers 15 van Judas, daar zal het gericht overkomen in de toekomst. En vandaag oordeelt de Heer niet, nog niet. Omdat onze tijd, de Bijbel noemt dat een bedeling, omdat onze tijd de bedeling van de verborgenheid heet, soms ook genoemd de bedeling van Gods genade. Vandaag heerst geen toorn, vandaag heerst genade. Romeinen 5 onder andere. Vroeger heerste de wet onder het oude verbond. Vandaag is er een ander principe wat kan heersen over in je leven. Namelijk genade. Het is alles genade. Ook kun je de hele dag horen spreken. Dat is het moeilijke van ons onderwerp. Er staat niet alleen dat het gaat om de genade die ons gegeven wordt. Genade om weer Als je wandelt en je komt te struikelen, dat je weer kan staan, genade. Als er iets drukt in je leven, dat daar genade is. Dat er een troon is voor de gelovigen. Die zie je niet, dan mag je zomaar naartoe gaan. Ja, ik denk altijd, ja, er was iemand die zag een droom. Die zag een trap naar de hemel. Jullie kennen die geschiedenis. Hè? Een stenen trap naar de hemel. En dat is de weg, namelijk Christus. En je kan alleen maar zeggen, Heer, ik kom tot u. Zo kom ik. Prachtig lied. En dan word je ontvangen. En de Heer zegt niet, wat heb je allemaal uitgespookt? Daar was ik zo bang voor, dat hij dat zou doen toen ik tot hem kwam. Dat vroeg hij niet. Hij nodigde mij binnen en hij zei, kom tot de troon van mijn genade. Ik zal je voeten wassen. Ik zal je reinigen. En ik dacht, hoe doet de Heer dat dan? En een heel eenvoudig antwoord is, door zijn woord. Het woord reinigt ons, het woord heiligt ons. Daarom hebben we Bijbelstudie lief. Niet om een kennis te krijgen die opgeblazen is. Absoluut niet. Dat mag ook niet. Maar een kennis van onze Heer Jezus Christus. Nou, heb ik al veel te lange inleiding gehouden, maar goed. Maar de wandel. De route bepalen, had ik al genoemd, vanuit het woord. Die aangewezen wordt door de Heer zelf. En dan denk ik zomaar ineens, hij schiet me zo hier te binnen, Johannes 5:24, ik noem hem vaak, omdat het voor mij ten zegen was. Wie in mij gelooft, geloof, hè, daar draait het om vandaag. Wie in mij gelooft, als de opgestane Christus, die heeft, nadruk op heeft, eeuwig leven. En ik las het en ik schrok mijn hoedje, want ik dacht, dat krijg je toch pas in de toekomst. Mijn broer was stervende, zwaar ziek. En hij zei tegen mij, Chris, wanneer is dat, dat je eeuwig leven krijgt? En hij stond ervoor open, voor het woord, en ik mocht hem zomaar uitleggen. Dat hebben wij ontvangen als we tot de Heer Jezus komen in geloof. En hij riep, ik gaf nog een paar versen waar dat ook staat. En keek me aan, hij zei, Chris, dan heb ik het al, dan ben ik er al. Ja, ik zei, ja Henk, dan ben je er al. Wat een boodschap vol genade. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Niet tegenspartelen, ja, maar ik heb nog dit en ik moet nog... Nee, erkennen. De Heer spreekt ook vanmorgen door zijn woord. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En de Statenvertaling zegt, die komt niet in de verdoemenis. Wat een woord, hè? Maar het is sterk genoeg. Die komt niet in het oordeel. Benadrukken, daar kom je niet... Dankzij de genade van de Heer Jezus Christus. Want die gaat ver uit boven dat vlees waar wij in wonen. Hoewel de schrift zegt in een gelovige, dat is een aardenvat. En een aardenvat kan breken, toch? Lichaam kan ontslapen. Maar wij hebben in dat aardenvat die schat. Dat nieuwe leven, zijn leven. Het is niet meer ik, nou haal ik al mijn versen door elkaar. Het is niet meer ik, mijn oude staat, oude wetswoord, maar heel goed. mijn oude staat was. Ik was in zonde geboren en kende de Heere niet. En de Heere had ook geen gemeenschap met mij. Zo werkte het. Wij waren dood. Efeze 2. In de zonde. En dan komt de keuze om de Heer Jezus te volgen. Te gaan wandelen achter hem aan. Dat is ook zo heerlijk. Ik zei je route bepalen. Maar als je eenmaal weet wie de Heer is, dan loop je vol vertrouwen achter hem aan. Het is niet meer mijn weg. Leer mij uw weg, o Heer. Dat ik voor uw aangezicht wandel in het volle licht. En de Bijbel zegt, deze wereld ligt in de duisternis. En Johannes 17 zegt bijvoorbeeld, ze zijn wel in de wereld, die gelovigen, maar ze zijn niet van de wereld. De Heer weet het, hij is op de hoogte. Hij ziet ons hier ook vanmorgen zitten. En hij reinigt ons terwijl we dit woord aanhoren. Dat vind ik het mooie van studie. Niet om de studie, maar om wat we behandelen. Niet, nou ja, we nemen een vrouw uit, dat kun je doen hoor, een vrouw uit de Bijbel, dan gaan we er hele leven uitpluizen, en dan kom je, ja, ze was een gelovige. En ze, maar het gaat verder dan dat. Het gaat om verborgenheden, de kracht Gods die geopenbaard wordt, en die kracht Gods die ontstond na de opstanding. Want de Heer Jezus stond op door de kracht van God. En die kracht, opstandingskracht, gaat in ons werken wanneer we zeggen, Heer, ik wil u volgen. Gaat u maar voor. En als je hem voor laat gaan, dan is dat route plannen eigenlijk niet meer zo nodig. Want dan ben je eigenlijk zelf bezig, hè? Dat doe je gauw in het begin. Zelf zeggen, nou ik ga naar dit en ik ga zus en ik ga voor de Heer straks. Hele plannen hebben we. En het is beter om te zeggen, Heer, doet u maar uw werk in mij. Doet, laat de kracht Gods maar werken in mijn leven. Het is niet meer mijn ik, maar Christus in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, Galaten 2 vers 20, leef ik voor degene die mij enzovoort. De Heer Jezus Christus. Gaat het zover dat je moet zeggen, ik leef voor de Heer? Sommige moeders hoor ik wel eens zeggen, ik leef voor mijn kinderen. Dat is een mooi principe hoor. En dat mag je ook best zeggen, maar het is niet, dat gaat over aardse zaken, maar er is een weg die hoger is. Hè? Wat is je ware leven hier? En ik legde het een keer aan iemand uit. Toen zei ik, nou ja, kijk, in wezen, mijn leven hier, horizontaal, dat is veel in mijn tuin werken. Dat hij er mooi uitziet. Ik hield van lekker eten. Kun je niet aan me zien, maar toch is het zo. En dat soort dingen, hè. Maar dat is niet mijn leven. Af en toe een keer bij elkaar koffie drinken, want dat was een buurvrouw. Maar mijn echte leven, ja, dat is het woord van God. Wat daarin beschreven wordt. Want dat is eeuwig leven, dat is opstandingsleven, dat is kracht van God. En ja, de mensen kijken je aan, die denken, nou, zal wel. Hè? De uitdaging is om hem zo te leren kennen. Hij laat zich kennen. Dat is wel behagelijk voor de Heere. Wat zegt Paulus? Dat wij waardig zouden wandelen. Ja, dan, ik zeg wel eens, Heer, ik weet niet wat, hoe en wat. Ik weet alleen dat ik u moet volgen. Dat is waardig. En dat is ook zo. Hij is de leidsman en de Romeinen, of Hebreeën 12. Ik heb het eigenlijk wel genoteerd. En de voleinder van het geloof. Als hij de leidsman is en de voleinder tot het einde toe, het einddoel, dan wandel ik achter hem aan. En ja, dan moet je weer zeggen, ja, maar hoe doe ik dat? Door geloof. Wij zien niet. Er staan veel versen in de Bijbel dat wij vandaag niet zien. De Heer Jezus zei tegen Thomas na zijn opstanding, kijk, een week geleden was je er niet, Tom. Nou, Thomas. Toen ik me bekend maakte in de opperzaal. Allemaal typen hoor. Opperzaal en hemel. De Heer maakte zich bekend in de opperzaal aan zijn volgelingen. En Thomas is er niet bij. Thomas had gezegd, nou als ik niet zie de tekenen aan zijn handen en in zijn zij, dan geloof ik het niet. Zo moeten wij niet doen. Ja. Wij hebben gehoord van de Heer in de opperzaal. Hemelse boodschap. Zalig ben je. Als je niet ziet en toch gelooft. Ik heb de Heer wel eens gevraagd in mijn jonkheid. Heer, ik wil ook wat zien. Heel begrijpelijk voor de natuurlijke mens. Maar ja, toen begreep ik een heleboel dingen nog. Ik zal het nu nooit meer vragen. Want ik zal hem zien. En eigenlijk zegt de Bijbel, wij zien hem wel. Maar alleen met onze geestelijke ogen. Hebreeën 2, toch? Door het woord zien wij hem. Hij openbaart zich. En het grootste wonder in mijn leven en in uw leven als gelovige is niet lichamelijke genezing of een groot gezin, heb ik ook niet gehad, dus. Of dat je geen weduwe wordt, bijvoorbeeld. Maar het grootste wonder in het leven, in mijn leven ook, kan ik van getuigen. Dat is dat de Heer van een oude schepping, een zondaar, een nieuwe maakt. Nu al. En dat hij mij dat laat weten. 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan en vul je naam in. Want ik voel het niet altijd, moet ik geloven. Het oude is voorbij gegaan, ziet, let op, wat het woord zegt, wat de Heer zegt. Het is alles, niet sommige dingen. Alles is nieuw geworden, dat zegt de Heer ook vanmorgen. Wij zien niet dat hem alle dingen zijn onderworpen, Hebreeën 2. Maar alle dingen zijn al wel aan hem onderworpen. Maar dat wordt in de toekomst openbaar waar hij nog al van profiteerde. Dan zal blijken dat hij de koning is. Prachtige Tieneke, waar zit je? Tieneke. Met die kroon. Hè? Vind ik zo mooi. En dat boekje is trouwens ook heel mooi hoor, over die deuren, mag je geloof ik meenemen. Tineke kan het zo verwoorden, kan het zo uitbeelden. Dat kan ik dus helemaal niet. En dat is prachtig om te zien binnen het lichaam, dat er zoveel leden zijn en dat het samen past. Hè? Anderen hebben deze zaal klaargemaakt en de soep en de broodjes en het is allemaal dienst. En het een is niet meer dan het ander. Wij dienen, vind ik zo mooi in Thessalonicenzen 1. Dat is echt Paulus. Het is bekend dat jullie je bekeerd hebben van de afgoden tot de levende God. Dan kun je zeggen, nou, maar wij hadden geen afgoden. Nou, dat zit nog. Dat zit nog. Ik had wel bepaalde afgodjes, ik verkleinde dat. Toch? Dan gewoon eerlijk zijn. Want een gelovige, ook zo'n punt, hè. Je hebt twee naturen. Een oude, maar God dank ook die nieuwe, dat grote wonder wat in mijn leven is gebeurd. En dat ziet God aan. Wij zien nogal ook vaak wat voor oog is, maar dat doet hij niet. Gelukkig niet. Hij ziet zijn leven in u en in mij. En daar werkt hij aan. En daar heeft hij zich voor gegeven. Ik bedoel nu niet alleen aan het kruis hoor. Aan het kruis stierf hij en de Bijbel leert mij, daar ben jij ook gestorven. Eén is voor allen gestorven. Opdat degene die leven, nieuw leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgestaan. Daar wordt het aan toegevoegd. Woord is zo wijs. Vergeet niets. Kijk, ik word oud, want nu ben ik vergeten hoe ik daar gekomen ben. Maar goed, dat moet u maar op de koop toenemen. Wie in de duisternis wandelt, een ongelovige dus, want deze wereld ligt in de duisternis, die weet niet waar hij heen gaat. Hij wandelt wel, maar in de verkeerde dingen. En hij is teleurgesteld. Want als het duister is, ja, dan zie je niet veel. Maar ik schiet van het ene naar het andere, omdat de Bijbel zo rijk is. In Efeze 5 staat, vroeger was je duisternis. En ik vul altijd mijn eigen naam in. Ik geef het toe. Ja, Heer, dat was ik. Maar nu, nieuw is gekomen. Nu ben je licht in de Heere. U staat niet, wees een licht, dat kan ook. Maar er staat, nu zijt gij licht in de Heere. Let op die woorden, hoe het er staat. De Heer zegt het ook soms op gebiedender wijs. Je hebt het, je bent het. Daar moeten wij op letten. Wij zijn niet zo vastig van nature. He? Daarom, Heer, dank u wel voor dat levende woord, waarin u zo duidelijk tot ons wil spreken. Nog even snel dat Johannes 5:24. Eeuwig leven, je komt niet in het oordeel, want je bent overgegaan uit de dood in het leven. Vast. Stelling. En we horen het. Neem het in je oren alsof de Heer het zegt, want hij spreekt in Johannes 5. Ik heb eeuwig leven, ook al voel ik me nog zwak. Dan ga ik weer terug naar wie ik van nature ben. Maar wij richten om. Kijk. Christocentrisch is de Bijbel. Er is er één waar het om gaat. Het gaat niet om mij, het gaat niet om u. Het gaat niet om jou. Het gaat in de schrift om de Heer Jezus Christus. En hij is een wonderbaarlijke Heer. Die, ja, dat ga ik dan zo toch maar doen waar Ellie naartoe ging. Efeze 1, hoe moet ik die leren kennen? Ik kom nooit door mijn voorbereidingen heen. Maar ja, dat is gebeurt wel vaker. Kijk, Ik moet u wijzen op Efeze 1 voor wie die het nog niet weet. Wat heb ik dan ontvangen van de Heer Jezus Christus? En het allerbeste leesje dat ook een ruim half hoofdstuk in Efeze 1. Allemaal geestelijke zegeningen, die zie je niet, maar je hebt ze wel ontvangen. Ik kan het niet allemaal doornemen, maar prachtige zekerheden die daar geschreven staan. En dan schrijft Paulus in vers 13, in welke gij ook zijt, als je een gelovige bent. In Christus. Het gaat steeds over, dit heb je in Christus ontvangen. Verbonden met hem. Dit heb je in Christus ontvangen. Dat zul je ontvangen in Christus. Het gaat om hem. En ik beaam het. Ja, Heer. Dank u wel. Voor die zegening. Lees vanavond dus in stilte door. Die zegening. Uitverkoren in hem. Niet ik. Integendeel. Hij werd uitverkoren en daarmee zijn uitverkoren allen die in hem zijn, verbonden zijn met hem. Er zijn boeken vol over geschreven. En er wordt over gedebatteerd bij leven. Hoe word je uitverkoren? Wat?
Uitverkoren vanaf de randlegging.
Ook nog van voor. Ja. Van voor. Gods plan was er klaar. Ik zal mijn zoon zenden. Daar was hij op gericht. Daar ging zijn plan om, het plan der eeuwen. En al wie tot hem komt, verbonden wordt met hem, die is daarmee uitverkoren in hem. Is dat moeilijk? Moet je geloven. En dan kun je de Heer danken, Heer danken. Uitverkoren. Van zo lang geleden had u dat plan al. Sorry hoor, even van blijdschap. Uitverkoren. Waar verdienen wij dat aan? Maar dat is genade. En het heet ook nog rijkdom van zijn genade. Of die heerlijke genade van God. En genade werkt zo dat je ook, wanneer je denkt het gaat helemaal fout, dat je je erin mag koesteren. Doe je dat wel eens? Ik heb het gisteravond nog gedaan, dat ik onzeker was over vandaag en in dat nieuwe huisje en ik strompelde over die drempel en mijn elleboog bezeerd en was zo onzeker over alles. En ik zei hier, ik moet het niet doen. U moet het doen. Dat, als je zo'n lied zingt, Heer, ik kom tot u, dan zeg je daarmee, ik ben zwak, maar u bent sterk. Heere, doe in mij uw werk. En dan doet hij. Maar goed, al die zegeningen kun je zo, als je dat zo eens doorleest, dat is allemaal tot welbehagen van hem als je daarin gaat staan. Ook zo'n principe in de Bijbel. Tijdens een wandelen sta je af en toe om iets te bewonderen. Dat doe je ook in de wandel achter de heiland aan, dat je zegt, oh, dat is een mooi onderwerp. Krijgt een gelovige ook nog loon, hoorde ik vorige week. Waar staat dat? Ja, en wanneer krijg je dat dan? Goeie, leuke, interessante vragen hoor. Goeie vragen ook. Maar daar is een antwoord op. En ik wil gewoon graag de Heer wil ons gewoon graag uitdagen. Van kom op, ga het onderzoeken. Wij hebben de verlossing in hem. En niet een beetje, hè, totale verlossing. Vrij. Wij staan in de vrijheid om daarvan te getuigen. Mag dat zomaar? Ja, dat is tot welbehagen van de Heere. Wat een blijde boodschap. En ik weet, er wordt in Urk ook anders over gesproken. Nou, dat moeten zij dan maar kiezen, die wandeling, die route. Maar wij roemen in de Heer Jezus Christus.
Amen.
De levende God. Hij is overvloedig over ons geweest met zijn wijsheid. Hoezo dan? Ja, daar kun je allemaal antwoord op vinden. Maar we kunnen het vandaag niet allemaal behandelen. We zitten een route uit te stippelen. En we zeggen aan de ene kant, we lopen achter de leidsman aan. Hè? De voleinder die het einddoel al heeft bereikt voor zijn positie, want hij zit hoog geplaatst in de hemel als onze hoge priester. Ook zo'n onderwerp. Vorige week bij de kassa op Urk. Ja, op Urk krijg je makkelijk gesprekken. Woon jij buiten Urk? Nee, ik ben een Urker. Oh, van wie ben je, Rine? Ben je dan een zuster van Dirk? Weet je wel, zo gaat dat. Ja, zei ik, en toen zei die mevrouw, ja, mijn man is nog niet zo lang geleden overleden. Ach, ik kreeg met haar te doen, want dat heb ik ook meegemaakt. En dat kan heel diep gaan, hè. En ik stond daar in die winkel en ik zei, en ze kreeg een beetje rode ogen en ik zei, nou, weet je wat zo fijn is? Als je een gelovige bent, dan mag je ook verdrietig zijn. Nou, dat vond ze gewoon. Ik zag aan haar ogen dat ze, dat het haar rust gaf. Want de Heer heeft ook verdriet gekend. Hij weende bij het graf van Lazarus, zeg toch? Korte zin. En Jezus weende. Zijn aardse loopbaan was een zeer moeilijke. Corrie ten Boom, zie je die hand daar? Wat Tineke getekend heeft. Er is geen put zo diep, of Gods hand rijdt dieper. En ze heeft, ik heb haar ooit horen zeggen, er is geen put zo diep, of de Heer Jezus is dieper geweest. En ook voor ons geldt, als je denkt, Heer, ik verdrink in een situatie in je leven. Hij is erbij. Hij houdt je vast. Niet angstvallig grijpen en wat moet ik nou doen? Want wij doen niks meer. Wij hebben dat soort werken losgelaten en wij richten ons op het werk van Christus in ons. Ja, ik ging naar Efeze 1. En daar doet, ja, er staat er in vers 13, in die Christus in welke gij ook zijt. Sinds wanneer ben je dan in Christus, verbonden met hem? Leuke vraag, hè? Een heel simpel antwoord. Nadat je het woord der waarheid gehoord hebt. Nou, dat hebben wij gehoord, hè? Dus wij zijn in, hè? We hebben het woord gehoord. En het heeft onze oren doorboord. Het woord wat de Heer Jezus zei in de psalmen. Gij hebt mij de oren doorboord. Ik hoop dat er vanmorgen één is wiens oren doorboord worden. Ik hoop nog meer dat het al bij ons allemaal gebeurd is. Heb je het wel eens gehad in een vliegtuig, hè? Dat je even niks hoort en ineens poing. Dan hoor je weer. Ik ben daar nogal gevoelig voor. En zo kwam het woord van God bij mij binnen. Zo radicaal. En ik had helemaal geen kennis van zaken. Maar Johannes 5 vers 24 heb ik meteen in geloof aangenomen. Je hebt nu eeuwig leven. Je komt niet in het oordeel. Als je daarover nadenkt, hè, zo de weekend. Ik kom niet in het oordeel. Ondanks alles wat achter me ligt, al ging het nog zo fout. Ik heb vergeving ontvangen van alles. En hij weet de weg die we gegaan zijn. Het was duisternis. Het was dood. En nu wil hij ons doen opbloeien. Toen je het woord gehoord hebt, namelijk het evangelie dat je zalig maakte, de blijde boodschap, in welke gij ook, nadat je het geloofd hebt, zie je de volgorde in de schrift, je hoort de boodschap, je kan het geloven, je kan het afwijzen. En wat ongelooflijk dat de meesten het afwijzen, weet u dat? De meesten zeggen, nee, die God wil ik niet. Die God die niks doet in deze wereld. Ja, als je zoiets hoort, dan weet je. Och, ze kennen hem nog niet. Nadat je het woord gehoord hebt en geloofd hebt, dat is iets wat uit ons voortkomt, horen en geloven. Dat kunnen wij doen, kan de natuurlijke mens op dat punt komen, dat hij hoort en zegt, ik geloof het woord van God. En dan gaat God iets doen. Zijt verzegeld geworden. Dat kun je niet zelf doen. Die macht heeft een natuurlijk mens niet. Maar als je tot geloof komt, dan gaat God in actie komen en dan geeft hij zijn heilige geest. Hoe ik daarmee geworsteld heb. Velen van jullie hebben dit allemaal al gehoord. Heb ik de heilige geest wel? Oh, al boeken en het ene boek verwarden me nog meer dan het andere. Tot ik in de Bijbel las. Als je te geloof komt, ontvang je de Heilige Geest. Daar zorgt hij voor. Daar kunnen wij niet voor zorgen. En dat staat hier dan ook. Gij zijt verzegeld geworden. Moet je nagaan, hè, zo'n verzegeling van vroeger. Waar dan het merk opgezet werd. Dat heeft de Heer gedaan, staat er ook achter. En dat is een... De Heilige Geest die God beloofd had. En de eerste die dat ontving was de Heer Jezus toen hij opstond uit de dood. Leer de Bijbel, ik kan het allemaal niet laten zien nu. Maar volg de studies. Zodat je opgroeit in de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat is een onderpand. Ben je een gelovige, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. En het is de Geest van God die ons op doet groeien. Die ons licht geeft op zijn woord. En niet zeggen, oh, ik ben daar zo goed in. Nee. Dat is niet tot eer van hem. Dit is het onderpand van onze erfenis. Daar heb je hem, hè. Krijgen we ook nog loon dan? Hè, wat ik straks zei. En waar staat dat dan? Concordantie kopen. Dan kun je gewoon loon opzoeken en kroon en erfenis, want het is allemaal hetzelfde. En dan kun je weken, ik heb in Oldenbroek dat ooit behandeld, hè. Loon, kroon, erfenis, daar hebben we, ik weet niet, bijna hoeveel maanden over gedaan. Hè? Zo'n prachtig onderwerp. En weet je, het wordt meer en meer. De Heer begint een werk en hij jaagt ons niet op. Dat is niet zijn principe. Hij roept ons op. Luister naar mij. Weet waar je in gelooft. Laat je niet in verwarring brengen door allerlei leringen. Ook zoiets. Ja, maar ik heb in die gemeente gehoord dat. En daar zeggen ze dat. Ik ben vrij nuchter, hoor, dan zeg ik, en wat zegt de Heer? Je wordt als jong gelovige kun je betoverd worden door allerlei leringen. Leert de Bijbel ook dat dat gebeurt. En van de een denk je, oh, wat is die krachtig. En dan opeens, dan denk je, oh, maar die heeft ook zijn trekjes. He? Ja, ik bedoel, ik moet nog verder gaan. Jullie begrijpen dat toch? Allerlei wind van leer. Hou er mee op, wij volgen geen mensen, geen leraar. Ja, één, met een hoofdletter. De leidsman. Het voorbeeld, ja, zo'n mooie Romeinen 6, ik kan het vers niet geven, want dat weet ik niet meer. Prachtig. De Heer Jezus is het voorbeeld der leer, staat daar. En ik heb voorbeeld met een hoofdletter geschreven. Dan weet je meteen dat het over de Heer gaat. Hij is mijn voorbeeld. En dat hij evangelisten en leraren aanstelt, ja, natuurlijk. Dat is ook wat de Heer doet. En wij moeten onderzoeken of die boodschapper het woord spreekt. Nou, verder Chris, want je doet er te lang over. Dit is het onderpand, die geest van onze erfenis. Want wij gaan erven. En onze loop hier op aarde als gelovigen bepaalt hoeveel, let goed op hoe ik het zeg, hoeveel wij zullen erven. Wij zullen erven. Maar hoeveel wij zullen erven, dat bepaalt onze loop, onze wandel hier op aarde als gelovigen. Is dat beangstigend? Dat kan ook worden. Maar daar moet je niet angstig van worden. Dan moet je meteen zeggen, Heer, ik ga het onderzoeken. Daar wil ik meer van weten. Want ik kan het maar noemen, maar de schrift legt het uit. Verklaar die dingen. Kijk, je kan op verschillende manieren voor de Heer komen te staan. Straks. Bij de opname. Paulus noemt het in 2 Korinthe 5. Je kan overkleed voor hem verschijnen. Je kan bekleed voor hem verschijnen. En je kan, wie weet het, naakt, dan ben je wel behouden, leert de Bijbel, Paulus ook. Sorry.
Als de vuur.
Ja, ja, daar kom ik zo nog. Je kan overkleed, prachtig, tot eer van de Heer daar mogen staan en dat de Heer kan zeggen, je bent achter mij aangewandeld. Je kan bekleed, soms staat er 100% vrucht, soms 60, soms 30. Dat is weer een andere manier van spreken in de Bijbel. Maar je kan ook naakt voor hem verschijnen. Dat staat in 2 Korinthe 5. En dat dat zo is, dan wil ik even naar... Hoe lang heb ik nog, Ellie? Want ik heb nog veel tijd nodig.
10 minuten.
10 minuten. En ik dacht, Heer, waar moet ik beginnen? Vanmorgen. Nou, dat is het.
Straks
mag je verder naar de lunch. Na de lunch, oké. Wat zei ik? 1 Korinthe 3. Ja, dat werd net al door die zuster genoemd. Die heeft daar dus ook al van gehoord. En ik had in het begin echt helemaal geen kennis van deze dingen. En ik ben gaan eten. Nou, daar van natuur al van, maar ook geestelijk. Ik ging eten en ze zeiden tegen mij, jij zit altijd met die koptelefoon op. Want het stoorde anderen soms ook, hè. En ik weet ook van iemand die kwam te geloven, die zat ook altijd met de koptelefoon op. En de man zei, ik wil wel toch geloof komen, moet ik dan ook met zo'n koptelefoon op? Weet je wel, leuk hè. Ja. 1 Korinthe 3, er is een fundament gelegd legt Paulus uit, moet het nu kort maken. En ieder, vers 10. En ieder individu voor zich, ieder voor zich, ziet toe, moet erop letten hoe je op dat fundament bouwt. Het fundament is Christus natuurlijk. Hé, de Heer geeft mij verantwoordelijkheid. En dat vult je leven, joh. Dat is een doel. Een einddoel. Dat zeg je nooit meer. Nou, wat is de zin van dit leven? Zeggen mensen die het leven zat zijn, die er van balen, zoals ze dat dan noemen. Die hebben geen doel en zeker geen einddoel. En ieder voor zich bouwt daarop en moet daarop toezien hoe hij daarop bouwt. Niet naar eigen idee, maar naar het woord. Hoe kan ik bouwen, concordantie bouwen? 3-4 bladzijden. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. En een fundament is Jezus Christus. Hij die stierf en opstond uit de dood. En als iemand, wie dan ook, op dit fundament bouwt, en dat is dan een gelovige, hè, die op dat fundament wil bouwen, dan kun je op twee manieren bouwen. Met goud, zilver, kostelijke stenen. Allemaal dingen die blijven als het door een vuur heen moet. Dat vergaat niet. En alles wat wij vanmorgen bespreken uit het woord van God is goud, is zilver, zijn kostelijke stenen. Stralen aan alle kanten. Toch? Diamanten. Waar het licht doorheen schijnt. Dat heerlijke woord van God. Maar je kan ook met iets anders bouwen. Hout en hooi en stoppelen. En je voelt hem al aankomen. Ik hoop dat u allemaal een Bijbel hebt. Hout en hooi en stoppelen zijn brandbare dingen. Als daar vuur bij komt, ja, dan vergaat het. Niet de gelovigen, dat staat hier niet, maar zijn werken, zijn wandelen. Hij heeft wel gewandeld, maar hij verdwaalde en ging een andere weg. En hij dacht, nou, de Heer gaat hier rechtdoor, maar ik ga even links. Ik zeg het een beetje simpel, maar dat doe ik expres. Het is mij ook wel overkomen hoor. Ik ga nu even links, Heer. En dat beviel niet. Ik moest op mijn schreden terugkomen. Toch? Heer, ik was hier fout. Ken hem in al je wegen. Al je wegen. Maak het maar bekend. Heer, dit. Deze weg ga ik nu. De belofte heb je, als je dat doet, zal hij je paden, meervoud, recht maken. Vertrouw op hem. Dus als gelovige kun je je wandel, kun je bouwen op het woord. Kostelijk gesteente, diamanten, kan de vuur doorstaan. En je kan ook gewoon een beetje lui worden en zeggen, nou, hoef ik allemaal niet te weten. Als ik maar een plekje in de hemel krijg. En dat hoor je wel eens. Ik zal het niet zeggen. Vroeger wel, hè, dan dacht ik, nou ja, het maar in de hemel kom. Maar toen had ik de Heer Jezus nog niet persoonlijk aangenomen. Verantwoordelijkheid wordt ons gegeven. En ik ben er de Heer dankbaar voor. Dat geeft zin aan je leven. Heer, ik mag hier wandelen en vanuit uw woord leven, goud, zilver, kostelijke stenen. En dan mag ik loon verwachten. Niemand zegt van zichzelf, nou, ik krijg dat, zoveel loon. Dat zeg je niet. Maar je krijgt het als je die weg bewandelt. En dan staat er, en ieders werk zal openbaar worden, want de dag, moet ik even snel uitleggen, de dag gaat over de dag van Christus, de opname. Dat is ook een studie op zich, dus we hebben nogal wat te doen. De dag zal het verklaren, die dag, openbaar maken, wanneer we samen voor de Heer staan. Voor de rechterstoel heet dat in de Bijbel. Wij komen niet voor de witte troon. Ja, voel je maar. De witte troon is een oordeelstroon. En we hebben gezegd, die komt niet in het oordeel. Dus wij komen daar niet. Wij worden eerder weggenomen. Ja, daar moet je van gehoord hebben. Want die dag zal het verklaren, omdat het door vuur openbaar wordt. En ik ben daar ook zo dankbaar om, dat alles wat houthooi en stoppelen was, die dag verdwijnt. Begrijp je? En wat blijft is goud, zilver, edelgesteente. En wat ik fout gedaan, wij maken fouten. Nooit zeggen het, maar geen fouten, maar. Met zo'n vroom gezicht. Natuurlijk, indien wij zeggen dat we niet zondigen, dan liegen wij. Zegt Johannes. Maar, zo iemand, kijk, zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, en wat blijft is goud en zilver en edelgesteente, nou, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk verbrandt, schade lijden, noemt de Bijbel dat. Verlies lijden. Ja, die zal schade lijden aan zijn loon, niet aan zijn behouden zijn. Je bent, kijk, je bent eenmaal wedergeboren en dat is een eeuwig werk. Want wie wedergeboren is, ontvangt wat voor leven? Eeuwig leven. Maar het zou toch jammer zijn als de Heer ons dat geweldige leven, zijn leven, aanbiedt. En dat wij dan een beetje afzijdig blijven. Van, oh, ik vind het niet zo boeiend, Heer. Oh, die weg die u wilde gaan. Nou, ik heb andere dingen in deze wereld. Mijn gezin, mijn werk, mijn carrière. Hoewel dat mag, hè, allemaal. Maar als dat op de eerste plek komt. Maar staat er dan, hij zal schade lijden, maar zelf zal hij of zij behouden worden. Zie je, je behoudenis kun je never nooit verliezen. Maar je kan wel verliezen aan loon. Gaan we ooit verder op in, want dit is een prachtig breed onderwerp in de schrift ook. Eén vers wil ik nog even daarover lezen, nou moet ik zeker stoppen. Ik zie Ellie zo streng kijken. De brieven van Johannes, één vers. Misschien twee. Tweede brief van Johannes. Kort briefje. Gaat over valse leraars, maar wij hebben het over de ware leraar, Heer Jezus Christus. Zie toe, opletten gelovigen, zie toe voor die ander, kijken naar anderen en commentaar leveren, nee dat staat er niet hè. Zie toe voor uzelf, dat wij niet verliezen. Wij zijn de gelovigen. Kun je dan verliezen? Ja, wij hebben net gelezen. Als je gaat bouwen op Christus, op het fundament, met hout, hooi, stoppelen en je stelt je leven niet ten dienste van de hoge priester die je genodigd had. Om vrijmoedig te komen. Dan ben je niet verloren, dan ben je wel behouden, maar je verliest alleen. En een gelovige die wedergeboren is, die wil dat niet. Omdat de Heer zoveel heeft te geven. Hij heeft gezegd tegen de priesters al onder het oude verbond, kom bij mij. En dan moesten die priesters uit Levi moesten naar de hoge priester Aaron gaan. En dan werden ze gewassen. Daar moesten ze zichzelf ook wassen bij het wasvat. De handen en de voeten. En de Heer Jezus zei in Johannes 13, nou doe ik het heel snel, want daar wou ik ook nog naartoe. Als ik jouw voeten niet kan wassen, dan heb je geen deel aan mij. Dus ik zeg altijd de ruimhartige, Heer, vandaag zijn er zeker dingen geweest die u misschien in uw aardse leven anders uiteraard hebt gedaan. Maar dank u wel dat u me rein houdt. Want ik ben geheel gewassen. Wie geheel gewassen is, wedergeboren, die heeft nog maar één ding nodig. Johannes 13, ga het thuis lezen. Ik wil het zo graag behandelen. Waarom is de tijd zo snel gegaan? Klok, sta stil. Wie geheel gewassen is, wedergeboren, heeft nog maar één ding nodig. En dat doe ik, zei de Heer Jezus. En wat deed hij? Van iedereen de voeten wassen, want daar wandel je mee. En je wordt verontreinigd. Je voeten worden vuil in deze wereld, in die wandel. Door soms door gesprekken, soms door gedachten, soms... Nou, maakt niet uit. En de Heer zegt zelfs dat hou ik rein. Je kan niet zelf je voeten reinigen, geestelijk. Kan niet, gelukkig niet. En dan kun je met een bakje water langs de gelovigen gaan en elkaars voeten wassen. En dat is mooi uitgebeeld, want dat doen we elkaar ook, vergeven en reinhouden. Als het een keer bevuild wordt. Maar er is er één die mijn voeten wast, die mijn wandel rein houdt. En die Heer volgen wij. Ik hoop, ja, ik ben niet tevreden zelf, want ik heb nog heel veel dingen. Wandelen zonder te zien, heel veel versen. En dan heb ik ook nog, zal jullie even van wandelen waar de goden die u roept. Want de Heere roept gelovigen. Wij hebben een roeping. Want wij worden als kinderen geroepen om te groeien tot zonen. Pilaren. Je hebt het woord de prediking ontvangen, het staat allemaal in 1 Thessalonicenzen 2 vers 12 en 13. Je hebt de woordenprediking ontvangen door te horen en aangenomen. Dezelfde volgorde als Efeze 1. Je hebt het aangenomen als het woord van God. En dat woord werkt in u die gelooft. Geen enkele onzekerheid wat de Heer betreft. Als er onzekerheid in je leven komt, ligt het gewoon aan je oude natuur. En aan je verkeerde manier van denken. Sorry dat ik niet verder kan. Vind ik echt spijtig hoor. Daar ben ik een zeur nu, hè. Zullen wij de Heiland danken? Heer, u was vanmorgen in onze midden en u bent langs geweest om onze voeten te wassen. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zodat wij kunnen wandelen En we niet steeds hoeven te kijken, zijn mijn voeten niet vuil. Maar dat we gewoon onze ogen omhoog mogen heffen. En in de eenheid met Christus mogen zeggen, Heer, dank u. Dat mijn voeten rein gehouden worden door de levende God. En niet dat u dat niet alleen doet, maar hier ook als we uw woord openen, dat ons ook reinigt. Dat hebt u op het oog gehad door ons de Heer Jezus Christus te geven. En zijn werk, dat hij stierf. En dat wij daarmee stierven aan onze oude staat. Maar daar bleef het niet bij voor ons gelovigen. U wekte hem op uit de dood. En er staat in Efeze 2 dat u ons ook opgewekt hebt uit de doden. En geplaatst hebt. Hoog in de hemel bij hem. Daar is mijn wandel, hoewel ik hier zit in het Rode Kruisgebouw. En dat is dat nieuwe leven hier wat zich hecht in ons hart en in ons denken. Dat ons denken vernieuwd wordt door dat woord, dat hebben we nodig. En ik ben hier, Heer, en ik wil graag uitspreken en ik weet iedereen hier. Ga u gaan, Heer. Doet u dat werk in mij, van dat ik u mag dienen, als een priesterlijk volk deel mag uitmaken in de dienst aan de levende God. Ik weet niet hoe, maar hier ben ik en ik steek mijn handen uit, open naar u. En dan staat er zo mooi, onder het oude verbond al, ik zal hun handen vullen. En daarom komen wij ook met lege handen, niks van onszelf, waardeloos in zichzelf. En zo geweldig rijk geworden in onze Heer Jezus Christus. Heere, we zien uit naar de dag dat u terug gaat komen. Dat u aan de gemeente uw werk zult voltooien. Dat we weggerukt worden tot God en zijn troon. Die troon van genade waar we zo vrijmoedig naartoe mogen gaan. En we komen ons melden. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw. Bij die troon waar u op zit. De opgestane. We mogen zomaar de hemel binnenlopen in ons denken. En zomaar zeggen, Heere, met vrijmoedigheid mag ik tot u komen. Door de Heer Jezus Christus. Dank, duizendmaal dank. Ik kan ook niet stoppen, Heere. Door zoveel geweldige, wonderbare daden die u verricht in het leven van een gelovige. En dan bedoelen we niet tekenen die we zien. Want al die tekenen, bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie, die beelden ook uit wat er allemaal nog zou komen. Na de opstanding. En wij leven in die tijd. We geven ons leven, ons nieuwe leven in uw hand. Verheerlijk uzelf. Dat vragen we u uit genade. Wilt u onze gesprekken zegenen? Heer, wilt u ons vrijmoedigheid geven om ook te spreken? Dat wij gelovigen zijn. Niet dat dat moet of dat u ons dwingt. Maar dat we nu zo onderling, na wat we gedeeld hebben, vrijmoedig met elkaar kunnen zeggen. Dat hebben we veel ontvangen en nou hebben we maar een deel behandeld. Dank, Heere, voor de rijkdom van uw genade. Kunnen we niet genoeg u voor prijzen. Elke keer wanneer we zwak zijn in onszelf, dank Heer voor de rijkdom van uw genade. Het gaat niet om mij, het gaat niet om ons. Het gaat om de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Verheerlijk hem in ons leven. Uit genade. Amen.
Sorry?
Oh ja, dat is mooi. Ik had dat Nelly gevraagd. Waar is Lucas? Zou Lucas spelen? Ja, ik kon er geen eind aan breien, dus ik ben blij dat ik het nog even krijg.
Nog even. Maar nog 20 minuten.
Hou het maar in de gaten. Nee, maar nu hou ik me eraan, want...
Je mag tot 2 uur, hoor.
Het christelijke leven is een loopbaan, hebben we vanmorgen gesteld. En er staat niet van, nou die loop je gewoon even, als je maar gelooft, dan gaat het vanzelf. Achteraf zeg je dat wel. Maar als je bezig bent, dan denk je af en toe, nou, ik kom wel hindernissen tegen. En dat hoort, want hey, wie ons voorging, leerde Jezus zelf in zijn aardse leven... kwam behoorlijk wat tegen in de hindernissen tegen. Toch? Hij werd niet helemaal 100% verklaard. Ze zeiden, u hebt de duivel, zijn eigen volk trouwens, zei dat. Ze spraken tegen voortdurend, als hij het woord doorgaf. Profetische dingen vaak gaf hij door. En men verdraaide zijn woorden. Ik denk vaak bij het lezen van Jesaja 53. Hij was veracht. En men begeerde zijn aangezicht niet als men hem zag. De Heer Jezus heeft zijn hele leven geweten. Ik ben diegene waarover de schrift spreekt. Ik moet gekruisigd worden. Toch mijn loopbaan lopen, maar ik zal ten derde dagen opstaan uit de dood. Hoe wist hij dat? Uit de schriften. Het beste voorbeeld. En hoe weten wij dingen? Hoe weten wij hoe God werkt vandaag? Het verborgen werk van Christus uit de schriften. We kunnen geen andere kant op. Geen... speciale mannetjes die voorgaan of speciale vrouwtjes, hè, mezelf in kluis. Gewoon oprecht de schrift. Wie de waarheid zoekt, zal hem vinden. Ik heb ooit in Helmond op een zolder, in midden in het bos, ik was al gelovig hoor, ook wedergeboren, ik leefde uit de genade. Maar ik kwam in zulke omstandigheden dat ik op die zolder, ik zie hem nu zo voor me, hard heb gehuild. Omdat ik alleen was, kon ik zelfs brullen. En ik heb heel hard geroepen, Heer, ik wil de waarheid weten, alles. En dan weet je dat niet, hè, meteen, als je dat hebt geroepen. Nee, dan ga je je weg met tranen, maar wel in oprechtheid. Want je wil de Heer zoeken. Je wil hem wel behagelijk zijn. Heer, is er nog meer? Ik wil het weten. 14 dagen later las ik in een krantje en ik kreeg er ook nog een telefoontje over. Er is in Eersel een broeder en die gaat Matthäus 24 doorgeven. Nou, daar was ik juist die week mee bezig. Ik zocht de gemeente in hoofdstuk 24. Die kon ik toen niet vinden. Die staat er wel in, maar verborgen. Dat de Heer zijn engelen uitstuurt in de toekomst en zo. Maar dat kon ik toen niet vinden. En die avond kreeg ik een verklaring van Matthäus 24. En ik dacht aan het eind van de avond, ook al tijdens. Dit is de waarheid. Hier was ik naar op zoek. En toen ben ik daar op doorgegaan. Bandjes, cd's. Ik bedoel maar. Oprecht de Heer vraagt, Heer, ik wil de waarheid leren kennen. dan kom je op die weg die je gaat de waarheid tegen. Dat is zijn verantwoording. Doet hij echt. Hoewel ik een paar jaar heb lopen zoeken van wat is het nou wel, wat is het nou niet. Maar toen de Heer de tijd rijp vond, toen was hij daar. Het is een loopbaan met hindernissen. De Heer Jezus werd verzocht 40 dagen en nachten. Weet je nog, Lucas 4, Matthäus 4. Vreselijk, die verzoekingen. En wat de duivel hem aanbood, kon hij hem ook geven. Toen de duivel zei, als je mij aanbidt, dan geef ik je al die koninkrijken. En hij zag al die staten rondom Jeruzalem. En Satan zei, ik kan het je geven. En dat kon hij ook, want Satan is de god van
deze wereld.
Tot nu, nog even, hè. Want uiteindelijk zal de Heer de regeerder, de koning worden, maar hij is de vorst van deze eeuw, zo zegt de Bijbel het. En wij zouden die hindernissen ook lopen. Dat is niet omdat de Heer ons minder acht als je veel moeilijkheden hebt. Nee, dan acht hij je meer. En toen de Heer Jezus daar op die berg die zware verzoekingen kreeg, ik meen tot 3 of 4 keer toe, iedere keer zei de Heer Jezus, er staat geschreven. Hij kende het woord en hij kon zeggen, dit zegt de schrift. Dat moeten wij ook doen, leren. Ik zit in de, nou mag ik het moderne woord gebruiken, ik zit in de shit, zeggen ze dan, hè. Hoor ik veel jeugd vaak zeggen. Ik zit in de shit. Dat kan een christen ook gebeuren. Ik zit in de problemen. Ik zit er middenin. Ik weet niet hoe dit moet gaan. Welke keuze moet ik maken, Heer? Dat zijn hindernissen. Gewoon het woord vasthouden. Net als wat de Heer Jezus deed. Heer, ik weet het antwoord niet. Maar ik wil mijn weg met u gaan. Leid mij op de rechte weg. Zal hij daarvoor zorgen. Maar wel eerlijk zijn in je keuzes. Dien ik de Heer, want veel mensen vinden het moeilijk om de Heer te... Ja, wat mag ik nou wel en wat mag ik nou niet? Dat is een verkeerd uitgangspunt. Daar is een gelovige helemaal niet mee bezig. Dat is eten van de boom van kennis en van goed en kwaad. Wij eten van een andere boom. Iedere keer weer moet dat benadrukt worden. Niet de aardse dingen. Maar dat wat boven is. Wij eten van de boom des levens. En ik hou van eten en ik eet graag van de boom des levens. Geestelijk dan. Echt waar. Want in de Openbaring staat het zelfs 22. Daar is de boom des levens, die valt niet meer af, die is altijd groen. Die geeft elke maand zijn vruchten. Zie je het voor je? Leuk hè, met dat herfstweer. Wij eten niet wat is goed en wat is kwaad. Dat kunnen we niet eens bepalen. Wie zijn wij van, ja maar dit is kwaad en dat is goed. En vooral voor een ander kunnen we dat waarnemen. Toch? Wij eten van die boom des levens. En dan kun je zeggen, Heer, als je wat ouder wordt, zoals ik, soms kun je het ook gebruiken, hey, dan kun je zeggen, nou Heer, ik heb de goede strijd gestreden. Er is een strijd, hè? Hindernissen bedoel ik. Er is een strijd. Is nooit gezegd van, nou, het gaat allemaal vanzelf en doe maar, het komt allemaal wel goed van bovenaf, hè. Er is een strijd, er zijn hindernissen, maar wij lopen die weg, die loopbaan, volgens de voorschriften uit het woord. En dan kun je, als je wat ouder wordt, zeggen, ja, ik heb de goede strijd gestreden, er is een strijd. En we hebben een wapenrusting ontvangen. Let op, niet om aan te vallen. denken veel geloof, want ik moet de duivel aanvallen, want ik moet hem te lijf gaan, dat kunnen wij helemaal niet. Wij hebben die wapenrusting, een helm om je gedachten op orde te houden. Een schild des geloofs om je hart te beschermen. Nou, ook nog iets om je, de gordel. Dankjewel, de gordel der waarheid. En je houdt het bij elkaar, zodat je kan wandelen. Mooi, oh, ja, daar heb je meer. En de voeten geschoeid met speciale schoenen, namelijk. Heer, ik ben bereid. Ik heb mijn schoenen aan. Als u iets voor me hebt, ik ben hier. En soms zegt de Heer gewoon, voed eerst je kindertjes maar eens op. Heb ik ook gezien, hè, de moeders, gezinnen, jonge kindertjes, nou, geef het je te doen. Maar alles wat wij doen, doen wij als voor de Heer. En dat maakt het leven zinvol. En dan hoeft niet alles te lukken. Dan kun je misschien een van je kindjes die wat moeilijk doet, of die wat moeilijk is, dan denk je, nou, dat is niet gelukt. Nee, dat maakt voor de Heer niet uit. Je blijft de moeder, je blijft de verzorgster van je kind. Zo werkt de Heer ook. En in deze loopbaan is het afzien van iets. De Heer Jezus moest ook afzien. En wij zien ook af van het oude, die we waren. Dat karaktertje in ons, hè. Soms de een is fel, de ander is doodstil en dan weer een ander die praat heel veel en heel druk. En maakt niet uit. Maar het is afzien van het oude leven. Omdat we iedere... En waarom komen de problemen? Omdat de Heer ons waardig acht. Vroeger heb ik daar zo'n strijd mee gehad. Dan ging het niet, dan dacht ik, nou, de Heer die kan niks met mij. Ik ben een te moeilijk karakter. Maar dat had hij al lang in de dood gebracht. En ik maar tobben met mijn vlees. Het heeft toch een paar jaar geduurd hoor. Een bijbelschool in Heverlee gedaan. Daar had ik het ook niet ontdekt. Maar de Heer zag, ze zoekt echt de waarheid. En dan kom je er. Neem de tijd, dat doet de Heer ook. Hij oefent ons voor de strijd. En ik zal je een heel geheimtje vertellen. Is er iemand, daar kan ik me nog wel eens aan ergeren. Mijn oude mens dan, hè. Want hij is wel een gelovige. En dan denk ik, nou, dan heb je het weer. Weer. En dan denk ik bij mezelf, nee, Chris. Die man is, die broeder is niet het probleem. Jij hebt een probleem. En wij moeten veel eerlijker zijn naar dat oude, die oude staat die we bezitten. We moeten het afleggen, in de dood houden. Want de Heer heeft het in de dood gebracht. Je bent gestorven, maar je bent van je oude staat. En er schrikken een heleboel jonggelovigen. Nou, die zegt zomaar dat ik al dood ben. Nou, ik leef nog. Dat is moeilijk te verstaan. Maar de Heer zegt het. Heer, als u zegt dat u mijn oude staat in de dood hebt gebracht, geloof ik dat. Want ik ben een nieuwe schepping. En dat is waardevol. Veel meer waard dan al dat oude. En Romeinen 8, ik noem maar zo even een straat. Een hoofdstuk bedoel ik. Romeinen 8 die dan zegt, ja, vlees en geest woont allebei in ons. De geest is krachtiger natuurlijk, maar vlees en geest strijden tegen elkaar. En dat voelen wij soms. Wat is er toch vandaag met me? Heb je dat ook wel eens? Ik heb dat wel eens. Wat is er toch met me? Ik kan mezelf niet vertroosten met het woord en het lijkt wel of alles tegen zit en hè, noem maar op. Dat zijn dagen die voorkomen, want wij oefenen. De Heer doet dingen op onze weg komen, zodat wij En dan moet je niet denken, hij baalt nou dit weer. Dan denk leren denken, oh, de Heer heeft een bedoeling hiermee. Hij wil me oefenen. Waarvoor? Oh, om dat te leren, dat ook als het moeilijk is, dat ik weet, de Heer zijn plan is bezig. Maar voor de toekomst, als wij straks voor hem verschijnen, loon zullen ontvangen, of kroon, hoe je het noemt, en wij zullen op de stoelen des gerichts zitten, daar gaat wat gebeuren, daar begint onze bediening. Sommigen zeggen, nou Chris, jij hebt wel een bediening met het woord, ik vind dat fijn en leuk, en dat doet me ook wel goed, en ik wil het ook graag, maar ik heb geen bediening hier. Mijn bediening ligt in de toekomst. En daar gebruikt de Heer dit aardse leven voor. In hoeverre hij ons straks... Nou ja, hoe lang heb ik nog? Ik vind het zo mooi, hè.
Dat maakt het morgenochtend.
Het is zo mooi dat Paulus het voorbeeld neemt van de sterren. In 1 Korinthe 15. Dan zegt hij... Nou, eerst legt hij... De Heer is gekruisigd, de Heer is opgestaan. En zo, dan zegt hij, als de Heer niet was opgestaan, dan was je nog in je. En de Heer is opgestaan, dat geloven wij. Dus we zijn niet meer in de, in onze zonde. Want hij reinigt ons immers. Vasthouden hoor. Niet elke avond, dat hoorde ik laatst iemand zeggen. Ik moet elke avond toch wel vragen om vergeving van zonden. Moet dat? Waar staat dat? Dat is ons geleerd in de opvoeding. Uw zonden zijn u vergeven, zei de Heer nadat hij een levend werk had gedaan aan een vrouw of aan een man of aan een wie dan ook. Hij reinigt ons van alle ongerechtigheden. Is dat zo of niet? En nou erin gaan staan. Als je verzocht wordt door de Satan. Want dat doet hij, hè. Hij komt via je denken. Ja, ja, maar jij... Jij hebt wel eens dit gedacht. En weet je nog dat jij toen dat hebt gedaan? Daar komt hij, hoor. Op de berg. Op de berg. In de hemelse positie. En hij is de aanklager der broederen en daarmee ook de zusteren. Niet toestaan dat hij fluistert, we horen hem en wij antwoorden hem met de schrift. Ik ben gereinigd door de Heer Jezus Christus en hij was mij elke dag mijn voeten. Er is geen smet in zijn leven wat in mij woont. Wel smet in mij. Goed begrijpen, hè? Maar zijn leven is heilig, is rechtvaardig, is krachtig. En dat leven, daar worden wij in geoefend. En ik wens je heel veel sterkte in de strijd. Doe je wapenrusting aan, met name je helm, die je hoofd, je denken bij elkaar. Alles is natuurlijk belangrijk van de wapenrusting. Waarom moet je die de gehele wapenrusting aandoen? Niet één ding of twee. Gewoon, Heer, mijn wapenrusting aan. Waarom? Opdat gij kunt staan. Waarin? Op die weg. Die loopbaan. En lees hem nou eens thuis hoe vaak daar staat op dat gij staande zult blijven, staande kunt blijven. Want als je valt, kost je dat weer zo'n tijd om op te staan. En dan voel je zo'n pijn van, ach, och, nou heb ik het weer misgedaan. Je moet niet denken dat je het perfect doet van je oude mens. Dat kan niet. De oude mens is tot geen goed in staat. Nou lijkt wel een oud gereformeerde dominee, maar zo is het wel. En als je dat erkent, dan kan de kracht Gods eindelijk zijn werk doen. Nou. Kijk, ik wil even naar... Kan het nog? Even naar Hebreeën 5. Dat schiet er zo te binnen. Ook zoiets. Het eind van Hebreeën 5, want het gaat in Hebreeën over die hoge priester. Een heerlijke boodschap hoor, maar ik wil even iets praktisch doorgeven nog. Wij hebben die hoge priester tot wie wij mogen naderen in hoofdstuk 4 met alle vrijmoedigheid. Durf je niet vanwege je verleden vrijmoedig worden, omdat de Heer zegt je mag komen met alle vrijmoedigheid. Nou, wie zijn wij dan dat we zeggen, ik durf niet, of ik kan niet, of ik mag niet. Dat is ongeloof, hè. Nou, dan komen we aan het eind en dan zegt Paulus in Hebreeën 5, dat de Heer in de dagen van zijn vlees, toen hij op aarde was, vers 7, heeft hij gebeden en smekingen gedaan tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Hoor je de Heer Jezus op de achtergrond? Tranen, smekingen. Meestal ging hij alleen op de berg. Om zijn verdriet te uiten aan de Vader. En velen denken dat de Heer Jezus daar even zo makkelijk zijn weg ging. En wat smeekte hij dan? Vers 7. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen, zijn vader. En dat deed hij met sterke roeping, en dat heet schreeuwen in de Bijbel. Je hoort bijna de echo van de Olijfberg in je oren van de Heer Jezus in die dagen. Zo zwaar was zijn weg, want hij moest klaargemaakt worden voor de allerernstigste dood. De zonde van heel de wereld, heel de mensheid, droeg hij daar. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, terwijl hij niet zonderde. Want hij bleef geloven. Want zonde is ongeloof, hè? Ook niet vergeten, hè? Zonde is, of ongeloof is zonde. En nee, vooral in de Hebreeën. Nou, hij wist, die kan mij uit de dood verlossen. Sterke roeping en tranen geofferd hebben. En hoewel hij de zoon zou zijn, staat was, maar Nederlands staat er, hoewel hij de zoon zal zijn, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En daar gaan wij ook, hè, mee. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Die weg gaan wij ook. Door lijden heen heeft de Heer Jezus gehoorzaamheid geleerd. Dat wil zeggen, hij was een gelovige, bij uitstek, maar hij gaf gehoor aan alles wat hij las in het woord van God, in het Oude Testament in die dagen. Dat is gehoor geven aan. Hij luisterde. En geheiligd zijnde, wanneer werd hij dan geheiligd? Goeie vragen stellen, kun je meteen het antwoord geven. Bij de opstanding uit de dood werd hij geheiligd. Apart gezet. Verheerlijkt, hoe je het wil noemen. En wat deed hij bij de opstanding? En geheiligd zijnde, toen alles lijden achter de rug was, is hij voor allen, niet voor alle mensen, maar voor allen die hem gehoorzaam zijn, en dat zijn wij, we geloven, hoewel we op de loopbaan zijn, we willen gehoor geven aan zijn woord, is hij voor allen die hem gehoorzaamheid een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Daar hebben wij deel aan. En hij is van God genaamd een hoge priester en zo allemaal nog meer van de ordening van Melchizedek. Dat is een beetje moeilijk, gaan we het later over hebben. Van deze, van de welke, wij hebben heel veel dingen die zwaar zijn om te verklaren. Vers 11. Wat is het dan zo zwaar? Dat de Heer Jezus zo gepriester is, is niet moeilijk te begrijpen hoor. Want je mag vrij tot de hoge priester gaan als je een priester bent. En dan gaat hij je handen vullen. Wat is daar moeilijk, hè? Wat is er zwaar om te verklaren? Dat legt de apostel nu uit. En zwaar om te verklaren, te zeggen, omdat gij traag zijt geworden in het gehoor. Als je traag wordt in het horen van het woord, achterblijft op zo'n woord in de Bijbel, dan word je traag in het woord. Dan groei je niet, dan kom je tot stilstand. En dan verdoe je je tijd. Je bent wel behouden, maar... Want daar gij leraars behoorde te zijn. Zo lang waren ze al gelovigen. Ze hadden al leraars kunnen zijn. En dan moet je even tussendoor verklappen dat ik het zo heerlijk vind. Die mensen van de Bijbelstudie in Oldenbroek, mensen van de Bijbelstudie op Urk, die ik dan zo met mezelf mee op heb zien groeien. En dat, weet je nog dat we altijd worstelden over de wet, Ellie? Maand na maand, Jannie, Marieke. En we spraken over de opname voor het eerst en dat Marieke zei, ja, maar ik weet niet of ik daar dan wel bij ben. En die wilde dat onmiddellijk weten, dat... Dat vuur, we hebben die meisjes gezongen, dat lied, het vuur, het heilig vuur dan, hè, niet van oordeel, dat is niet meer voor ons, maar het heilig vuur, dat, ik vind het heerlijk, als ik dat merk dat ik dat bezit. En ik moet je eerlijk zeggen, dat daarom ik misschien het woord mag doorgeven, omdat het in me gaat branden als ik hier sta. De hele nacht liggen worstelen en zweten van, oh Heer, ik weet niet hoe ik moet beginnen. Kun je het je voorstellen? En ik sta hier 5 minuten en ik kan niet meer stoppen. Ja. Dat is niet mijn vlees hoor. Dat is Christus in mij. Nou, iedereen kent het. Als we met elkaar spreken, getuigen we ervan dat we dingen hebben leren zien en we bejubelen de Heer. Pas op dat je niet traag wordt in het horen. Bijbelstudie kost je wat. Kost je tijd. En dan kost je opletten, goed nadenken, erbij blijven. En ja, soms niet altijd iedereen vindt je even boeiend. Dat is ook normaal, dat mag allemaal. Maar wel blijven zoeken naar wat de Heer je heeft te zeggen. Zorg ervoor dat je niet achterblijft van de genade. Dat je niet traag wordt in het horen. Maar dat je, nou, niet kan ophouden met eten van dat woord. Want je kan, terwijl je met je eten koken bezig bent, merkte ik gisteren, dan kun je zelfs bezig zijn met het woord en genieten van wat in je geheugen terugkomt. Want daar geen leraars behoorden te zijn vanwege de tijd, heb je wederom van nodig om de eerste beginselen te leren. Ik heb gemerkt dat mensen die langere tijd achterblijven, dat die bepaald licht verliezen. Wat ze eerder hadden. Ze blijven behouden, hè? Dat hebben we vastgesteld. Maar door traagheid... Ja, word je ook traag in het totje nemen van het woord. En dan moet je de eerste beginselen stellen. Ze vragen, hoe was dat ook alweer met eeuwig leven? Dan denk ik, wat, daar hebben we 10 jaar geleden maanden over gesproken. Of hoe was dat ook alweer met de opname? Dat weet ik niet zo goed meer. Nou, traag in het horen. De eerste beginselen van het woord van God. Een gelovige die pas begint, die mag genieten van de melk, de eerste beginselen. Dat wordt ook aangeprezen in 1 Petrus 2. Maar wij zouden niet bij de melk blijven. Ja, als je een kind wat een keer wat een peuter wordt, maar het steeds bij de melk houdt, nou, dat worden van die melkkindertjes, hè? Mag ik het zo zeggen? Ja, op een gegeven moment moet, weet de moeder, nu moet ze vaste voeding. Nou, dan maak je het eerst wel fijn, hè, doe je voorzichtig aan. Maar op een gegeven moment gaan de brokken erin, zal ik maar zeggen. Nee, maar een beetje raar zo. Maar zo is het. Als je het eenmaal geproefd hebt, dan wil je blijven genieten. Want daar leraars worden te zijn vanwege het zijn, hebt u wederom wat nodig dat men u leren wat die eerste beginselen, het zijn aardse dingen, eerste beginselen, van de woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet de vaste spijzen. Laten we daarvoor oppassen. Ik kan er niet veel aan doen, maar dat kan ik voorkomen door niet traag te worden. Want een ieder die aan de melk deel heeft, die is onervaren met het woord. En dat klopt ook, hè? Je weet niet waar het staat en je weet niet precies wat de Bijbel erover zegt. Je bent onervaren. Je kent de melk, je weet ik ben behouden, maar hoe nu verder? Dat is een boekje. Herinner ik me. Behouden, wat nu? Dat is een goede opmerking, hè? Groeien, wandelen. En ieder die aan de melk deel heeft, is onervaren in het woord van Gods recht. Want je bent een kind. Een baby, dat betekent het. Maar voor de volmaakten, volwassenen betekent dat in de Statenvertaling. Voor de volmaakten, de volwassenen, is de vaste spijs. Even lekker kauwen en dan pas doorslikken. Verwerken van dat grote plan Gods. Soms moeilijk, dan denk ik, nou, dit gaat wel erg ver hoor. Daar moet ik nog eens over nadenken. Hè? Wel nuchter blijven, maar wel blijven lopen. Voor de volwassenen is de vaste spijs de verborgen dingen. Is dat? Melk zijn de aardse dingen. En de vaste spijs zijn de verborgenheden. Het werk wat Christus vandaag doet. Nou, we kennen allemaal die term. Voor de volmaakte is de vaste spijze die door de gewoonheid, de gewenning, die leren dat dat gewoon is, je zintuigen te oefenen. En ook dat, daar helpt de Heer bij. Je oren, je ogen, je geur, immers, wij zijn een geur van Christus en zo, oren doorboord. Ogen die zien. Ik was blind, maar ik ben ziende. Ik was doof, maar ik ben horende. Ik was kreupel, onvruchtbaar, maar ik ben vruchtbaar geworden voor hem. Al die wonderen uit Johannes' evangelie zijn bij ons langsgekomen in ons leven. De Heer heeft ze aan ons vervuld. Ik wil maar benadrukken hoeveel zegeningen wij ontvangen hebben. En als we dus zitten te morren, zoals Israël in de woestijn. Als we zitten te morren, bedenk dan hoeveel de Heer ons gegeven heeft. Let niet op je oude mens, geef hem niet te veel aandacht. Wij leggen dat af in de oefening in onze loopbaan. En wij volgen de voleinder des geloofs. Onze voorloper, de Heer Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. En weet je, dag gisteravond nog, de Heer Jezus werd geplaatst onder de engelen toen hij op aarde was. Hebreeën 2. En na zijn opstanding werd hij geplaatst boven de engelen. En als wij in hem zijn, waar zijn wij dan? Boven, Zo lief heeft hij de gemeente. Wij zijn zijn lichaam. Verschillende leden. Maar hij is het hoofd. En uit het hoofd komen de plannen voort. Die maakt hij ons bekend. En het lichaam voert het uit. Ik ben een deel van het lichaam, Heer Jezus. Maakt u maar uit welk deel. Of ik nou een duim ben, of een voet, of een hand, of een oor, of een oog. Maakt niet uit. Maar ik maak er deel van uit. Nou, ik kan weer niet stoppen, hè. Moet nu stoppen.
Had de blauwe kaart en de
andere. Oh ja, ik ga stoppen. Nou, fijn dat jullie er waren. Fijn dat ik veel bekenden zie en ook veel nieuwe. Vind ik leuk.